Ik moet zeggen, ik heb genoten van de zangdienst. Ja, wat kunt u zingen, zeg.
Klinkt hier ook heel goed, hè?
Fantastisch. Misschien heeft u wel gemerkt, maar ik moest af en toe even achterom kijken. En ik dacht van, volgens mij zitten er veel meer mensen dan ik dacht. Ja. Ik moet trouwens ook zeggen, Felix, waar ben je gebleven? Oh, daar helemaal. Wij hebben dezelfde baas, hè? Jij en ik.
Ja.
Want jij hebt met de baas overlegd over welke liederen gezongen moesten worden. Maar daar gaat de preek precies over.
Oh,
mooi, hè? Ja, ik denk wel eens van, als we bidden met God, dan hebben we werkoverleg met dezelfde baas. En dan, ja. Toch? Ja. Trouwens, ik moet wel zeggen, ik weet niet waar de liturgie gebleven is, maar dat allereerste lied, hè, daar heb ik toch wat ambivalente gevoelens bij. Dat was een kanon, of een kanon, weet ik hoe je dat zegt. Ik herinner mij dat ik ooit eens een keer zo overmoedig was om ook eens een keer datzelfde lied te laten zingen. Want ik dacht, dat is zo mooi, hè, een kanon zingen met elkaar. Dus ik had het thuis geoefend van, dan moeten de mannen dat zingen, dan moeten de vrouwen dat zingen. En ik had het voor mezelf geoefend en zo, van dan moeten die dan invallen en dan moeten die dan. En zo ging het ook. Hartstikke mooi en ik genoot er zelf van. Dus de mannen die zongen en de vrouwen zongen. Ik was alleen één ding vergeten. Het moest ergens weer stoppen. Dus iedereen die zong maar door en die zong maar door. Ik dacht van, hoe stop ik dit weer? Dus ik ben op een gegeven moment maar zo gaan doen. En ja, toen hield het weer op, gelukkig. Ja, zo heb je altijd bepaalde herinneringen bij bepaalde liederen. Hè? Het is goed om hier vanmorgen te zijn. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Ibo Vijver, daar zit mijn vrouw Tineke. En ja, toen Corneel en Lia kwamen we een tijdje geleden weer eens tegen in Lemmer in verband met een reunie. Ja, dat mag je wel een reunie noemen, vond ik. Het was een jubileum, maar het was ook een beetje een reunie. En toen zeiden we tegen elkaar, we moeten elkaar weer eens ontmoeten. En toen zeiden jullie van, nou, kom een keer naar ons toe. En dat was op zondag en maandagmorgen belde je al van, zou je hier ook een keer willen spreken? Ja, natuurlijk wel. Leuk. En ja, het is heerlijk om zo elkaar ook te leren kennen. Ik zei vanmorgen al, tijdens de voorbeden, we kennen elkaar niet en toch kennen we elkaar. Want we zijn broeders en zusters in de Heer. En dat voelt gelijk vertrouwd. Ik weet niet of u dat wel eens ervaren hebt. Als je ergens komt waar je nog niemand kent. En je komt onder broeders en zusters. Dan voelt het gelijk vertrouwd. Ja, we zijn één in de Heer. En dat is heel mooi. Kun je nagaan hoe mooi het straks wordt. Als we daarboven zijn bij Hem. Huh? Ja. Ja, even een korte introductie dan misschien van mezelf. Wij wonen in Sneek, dat is helemaal boven in Nederland, in Friesland. En wij zijn voorgangers-echtpaar, wij mogen de Heer dienen in een gemeente. We hebben net een periode afgesloten in een gemeente. Daar zijn we, per 1 juli zijn we daar gestopt, omdat we het gevoel hadden dat we weer verder mochten trekken. En sinds afgelopen dinsdag zijn we beroepen in een andere gemeente. Dus dat is voor ons weer heel spannend om dan weer te zien wat Gods leiding daar weer in zal zijn. Wat moet ik nog meer over mezelf vertellen? Wat vind jij dat ik nog meer over mezelf moet vertellen? Ik vind het altijd zo moeilijk om over jezelf te praten. Snapt, herkent u dat? Ja. We hebben 4 kinderen. We hebben 7 kleinkinderen. En daar zijn we ook dol op. Als je dan die foto ziet, dan... Ja, dan begin je eigenlijk automatisch al te knuffelen, hè? Heerlijk, dat jonge spul. Ja, een nieuw leven, jong leven. En ik zal het bekennen, af en toe denk ik wel eens van... Ik wou dat ik dat zo met mijn eigen kinderen heb gehad. Dan heb je... Met je eigen kinderen heb je veel meer verantwoordelijkheid. Met je kleinkinderen kan je gewoon lekker van genieten. En als die vervelend wordt, dan zeg je tegen papa of mama, alsjeblieft. Ja. Toch? Ja. Goed. Nou, als u nog vragen over ons hebt, dan komt u straks maar naar ons toe. Ik dacht van, ja, waar zal ik nou over preken, hè? En ik twijfelde tot het moment dat ik hier binnenstapte. Ja, zo gaat dat dan. Maar gelukkig, er was iemand die tegen mij zei van, gelukkig nieuwjaar. En toen dacht ik, oh, dus dat mag hier ook nog gezegd worden. Op deze dag. Want ja, we zijn alweer een eindje in het nieuwe jaar. En ik weet helemaal niet of het de gewoonte is om het dan nog te zeggen. Maar gelukkig, het kon nog. Want daar gaat de preek eigenlijk ook een beetje over. Ik moet u zeggen, bij ons in de gemeente zeiden we ook tegen elkaar, gelukkig nieuwjaar en de beste wensen, hè? Zeiden we. Maar eigenlijk zeiden we tegen elkaar, ja, maar het is net alsof je 100 euro hebt en je wenst iemand een dubbeltje toe. Snapt u wat ik bedoel? Wij als christenen, wij hebben iets geweldigs uit te delen en elkaar te wensen, namelijk Gods zegen en zijn rijke nabijheid. En dan is het fantastisch als je dat tegen elkaar mag zeggen. God zegen in het nieuwe jaar en zijn rijke nabijheid. Nou, daar heeft Felix het ook over gehad vanmorgen. En dat is zo bijzonder, want dat is waar we voor leven. Om dicht bij de Heer te zijn en in zijn nabijheid te verkeren. Zoals David ook dat verlangen had. Ik weet helemaal niet of het een gewoonte is hier in België, maar wij in Nederland vinden dan altijd dat we goede voornemens moeten hebben. Heeft u die ook dan? Kent u dat? Ja, hè? Ja, dat is wel internationaal. Wie heeft goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Steek je vingers op. Goede voornemens. 1, 2, nou, 3. Wie biedt er meer? 4. 5. Oké, zo aarzelend komt het toch wel een beetje. Nou, dat is mooi. Ik moet u zeggen, ik heb het dus opgezocht op internet. En daar vond ik de top 10 van goede voornemens wereldwijd. Op nummer 1 staat afvallen en meer bewegen. Waarom lacht u nou?
Wel
een vestigste
probleem.
Ja. Op nummer 2 staat beter met geld omgaan. Oké, dat is wel een goeie, hè? Op nummer 6 staat stoppen met roken. Ik dacht van, nou, dat nog voorkomt. Want, ja. Het viel me trouwens wel op. Wij zijn nog even een paar dagen in Antwerpen geweest. En ik weet niet of het zo is, hoor. Misschien heb ik het wel helemaal fout. Maar het leek wel alsof het hier nog veel meer gerookt wordt. Is dat zo? Ja, bijzonder eigenlijk. Nou, stoppen met roken staat op 6. Iets nieuws leren staat op 8. Kijk, daar hou ik van, hè. Iets nieuws leren, weer iets nieuws proberen. Weer een stap op het water zetten en weer iets nieuws proberen. Groeien, daar hou ik van. Op nummer 9 staat vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen. Dit is wereldwijd, hè? Dus dit is niet onder christenen, dit is gewoon wat de wereld opgeschreven heeft. En nummer 10 is beter met mijn tijd leren omgaan. Ja, nou, die snap ik ook wel. Maar, zegt de persoon die dit artikeltje geschreven heeft, dus een christen, hij zegt, ja, toch knaagt er iets. Want als christen zou ik toch eigenlijk meer op geestelijk gebied iets op mijn lijstje van goede voornemens willen hebben voor het nieuwe jaar. En hij heeft er een aantal opgeschreven. En dan wordt mijn hart zacht als ik dat dan lees. Op nummer 1 staat, wat is het belangrijkste dat ik in 2019 kan doen om een geestelijk voorbeeld voor mijn kinderen te zijn? Dat is een mooie, hè?
Dat is een mooie.
Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, maar op nummer 5 staat bijvoorbeeld, wie wil ik het meeste bemoedigen? Dit jaar. Heeft u iemand in uw naaste, in uw nabije omgeving, waarvan u weet van, waarvan u voelt, waarvan u denkt van, ik bid er al zoveel voor, maar laat ik hem of haar nou dit jaar eens gewoon eens extra gaan bemoedigen. Dit jaar. Dus vaker eens een kaartje sturen of eens bellen of eens naartoe om een kop koffie of gewoon eens mee te nemen. Van goh, hoe gaat het met je? Gewoon eens iemand extra bemoedigen. Wij zijn het licht ter wereld, hè? Nummer 6. Voor wie ga ik dit jaar volhardend bidden dat hij of zij tot geloof mag komen? Ik weet van mensen die bidden al jaren en jaren lang voor een bepaald persoon. Of ze toch maar tot geloof mogen komen. Misschien moet je gewoon het besluit nemen als goede voornemen. Ik ga dit jaar elke week of elke dag als ik bid ook voor die persoon bidden.
dat hij of zij tot geloof mag komen. Volhardend bidden. Nou, en dan het laatste wat ik dan maar noem. Wat is menselijk gezien... Wat is het menselijk... Wat is het menselijk onmogelijke dat ik God ga vragen om te doen dit jaar? Wat is menselijk gezien onmogelijk en ga ik toch God vragen om te doen dit jaar? Kijk, dan gebeurt er wat, hè? Dan kom je uit je comfortzone, uit je veilige zone, uit je veilige cirkel. Dan ga je een stap in geloof zetten, een stap in vertrouwen zetten. En moet je eens kijken wat er dan gebeurt met je geloof en met je relatie met God. Nou wilt u natuurlijk ook weten wat mijn goede voornemen is. Nou, ik heb er een hele hoop, maar ik ga er maar één noemen. Ik ben al gestopt met roken al jaren geleden, dus dat is niet meer aan de orde. Maar mijn goede voornemen is, en eigenlijk heb ik dat de laatste jaren heel intens, is om nog dichter bij God te komen. Om steeds weer een stukje op te schuiven naar hem toe. Om als het ware, en dat zeg ik in alle eerbied, mag ik het zo zeggen, om bij hem op schoot te zitten. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt dat ik dat zo zeg, maar om heel dicht bij hem te komen, bij papa op schoot. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Dan ben je intiem bij God. En dat is wat God wil. God wil een intieme relatie met ons hebben. Hij houdt van ons. En net zoals je kleinkinderen die bij je op schoot zitten, wil hij als het ware ook dat je bij hem op schoot zit. En ik weet niet hoe het met u is, maar als mijn kleinkinderen bij me komen, dan bij ons heet het dan niet opa en oma, maar Paken en Beppe. Dan rennen ze naar je toe en ze paken. En dan springen ze bij je op schoot en dan knuffel ik ze en dan wil ik ze eigenlijk niet meer loslaten. Zo gek ben ik op ze. Ik had nooit gedacht dat ik dat zo zou hebben, maar ik heb dat. Ik hou zoveel van die dropjes. Heerlijk. Ik denk dat God de Vader dat ook heeft. Denkt u niet? Dat is mijn goede voornemen. Ik wil heel dicht bij hem komen. Ik heb... ik heb eens op internet gezocht van een week. Je hebt zo rond de jaarwisseling heb je allerlei lijstjes. Nou, dit was er een lijstje van. Maar je hebt ook lijstjes van het woord van het jaar. Kent u dat? Nou, ik heb eens op internet gekeken van de week. Ik dacht van, wat zou nou in België het woord van het jaar zijn? Wie weet dat trouwens? Wat is het woord van het jaar hier?
Fietspad. Het is met het fietspad wat maken.
Ja, klopt ja. Een moordstrook. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ja, dat vond ik een beetje... Maar er was ook nog een ander woord. En dat vond ik wel heel vertederend. In al zijn verdriet misschien, maar ik vond hem wel heel vertederend. Dat was knuffelkoffer. Heeft u dat ook gezien? Daar stop je herinneringen in van iemand die overleden is. Herinneringen van die persoon die je nog eens uit de koffer kunt halen en bekijken. Dat vond ik wel heel vertederend. Er was nog een woord. Zie, en daar snap ik dan weer helemaal niks van. Alternatieve feiten. Dat is gekozen tot woord van het jaar in België. Alternatieve feiten. Dat snap ik niet. Snapt u dat? Het is een feit of het is niet een feit, maar het is niet alternatief een feit. Dat kon ik niet op een rijtje krijgen. Nou, ik kan u verklappen, in Nederland hebben wij ook van die woorden. De woord van het jaar. En een van de woorden was, en ik moest er even op oefenen, laadpaalklever. Ja. Laadpaalklever. Weet u wat het is?
Die blijft staan om de laadpaal.
Ja, precies.
Bij mijn laadpaal staan.
Ja, Die mensen die hebben een elektrische auto en die gaan bij die laadpaal staan, dan gaat de stekker dan in, maar die halen de auto niet weg op het moment dat die auto opgeladen is, maar laten die auto staan, want die denken van ja, hartstikke mooi, kat en bakkie, lekker goedkoop parkeerplekje. Ja. En ik kan het dan niet laten, hè, maar ik denk dan altijd maar van, daar zit ook een geestelijke les in. Daar zit ook een geestelijke les in. Daar gaat bij mij altijd een beetje de knop om. En dan probeer ik dat altijd een beetje voor mezelf te vertalen naar een geestelijke les. En ik dacht het volgende erover. En ik hoorde het Felix zo net ook zeggen. Alleen in andere woorden. Sommige christenen zijn, en ik zeg het met alle respect, kruisklevers. Kruisklevers. Dat zijn mensen die tot geloof zijn gekomen. Bij het kruis, want daar kom je tot geloof. Laat we eerlijk zijn. Maar daar ook zijn blijven staan. Kunt u me volgen? Maar het ware christenleven begint pas na het kruis. Toch? Ja. Ja. Ik zeg wel, als mensen blijven kamperen bij het kruis, komen niet verder, gaan niet groeien. Maar het is juist de bedoeling dat je bij het kruis tot nieuw leven komt en dan vervolgens gaat groeien in het nieuwe leven. Je ontwikkelen, groeien in gelijkvormigheid naar het beeld van Christus, zoals wij dan zo mooi zeggen. Met andere woorden, steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is de bedoeling. Dat is wat Christus van ons verlangt. Als je die elektrische auto neemt die alleen maar blijft staan bij die laadpaal, ja, dan komt die elektrische auto helemaal niet tot zijn doel. Dan blijft hij alleen maar aan de oplader staan. Als een christen, en ik kan me voorstellen dat sommigen dit een beetje ingewikkeld vinden, als een christen alleen maar bij het kruis blijft, gaat hij niet verder groeien. Hij moet juist onderweg gaan. Gegeven het feit dat hij tot bekering is gekomen bij het kruis. Heer, leer mij de weg die ik mag gaan. En daar hebben we net van gezongen. Daar hebben we net van gezongen. Misschien is dat wel een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Als u dat nog niet heeft. In de Bijbel was ook iemand die zich iets voorgenomen had. Die zich op voorhand iets voorgenomen had om de Heer te gehoorzamen. Zijn voornemen was om zich niet te verontreinigen met de dingen die niet tot Gods eer waren. En dat gaan we met elkaar lezen. Daniël 1. En Tineke, wil jij dat met ons voorlezen?
Het is hier bladzijde 1209 in deze. In het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van de koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en er vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniel gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniel zich tot het kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem, aan Hanania, Misael, Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog maar groenten. God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniel bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hem en niemand kon zich met Daniel, Hanania, Misael en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie of wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniel bleef aan het hof tot het eerste jaar van de koningschap van Cyrus. Ja.
Dat was een heel lang gedeelte. En als u zich realiseert dat de preek nu nog 1,5 uur duurt. Nee hoor, grapje. Maar wel een bekend gedeelte, maar tegelijkertijd ook een heel bijzonder gedeelte. Nou is ieder gedeelte in Gods woord natuurlijk bijzonder. Maar misschien is het juist wel bijzonder zo aan het begin van het jaar. Het was in het najaar van het jaar 605 voor Christus. Dus dat is nou 2624 jaar geleden, zeg ik het goed? Ja. Hè? Dat Nebukadnezar, de koning van Babel, Israël binnenviel. Nou, als Nebukadnezar een land binnenviel, dan kon je er gewoon van uitgaan, dan had je bij voorbaat al verloren. Want Nebukadnezar was zeer machtig en zeer gevreesd. En hij veroverde het land dan finaal. En wat hij dan deed was, hij nam de edelen en de mensen die verstand hadden van zaken, die voerde hij af naar Babel. En de mensen die wat armer waren en niet zo geleerd hadden, liet hij achter. En die mochten dan op het land wonen en die kregen dan de huizen die leeg gekomen waren. En die mochten daar blijven wonen. Op die manier zorgde hij voor 2 dingen. Ten eerste dat de mensen die achterbleven in het land wat hij veroverd had, dat die loyaal waren en bleven voor de koning. Want ja, ze hadden toch maar mooi even een stuk land gekregen en een mooi huis om in te wonen. En het tweede wat hij daarmee bereikte, was dat hij de knapste koppen om zich heen verzamelde in Babel. Mensen die verstand van zaken hadden. Maar ja, dat waren dan wel vaak mensen die niet zijn afgoden dienden. Dus die mensen moesten wel gebrainstormd worden, als je het zo zou mogen zeggen. Opnieuw opgeleid moesten worden om de koning te gaan dienen. Daniel en zijn vrienden, we lazen het, die behoorden ook bij die upper class. Zij moesten daarom ook deelnemen aan het Babylonische omscholingsprogramma. En moesten 3 jaar
in de tempelscholen worden opgeleid. Ze kregen onderwijs in wiskunde, in astronomie, in natuur en wetenschappen. Om op die manier toegerust te worden om de koning te dienen. Zij kregen het beste van het beste voedsel wat er maar was. De koninklijke maaltijden kregen ze. En de koninklijke wijn kregen ze te drinken. Nou, als je dat kreeg, dan had je echt het beste van het beste wat er in de toenmalige wereld te krijgen was. En om nou te zorgen dat ze zich echt toe gingen wijden aan die afgoden, kregen ze ook andere namen. Want niets moest meer herinnerd worden aan de Hebreeuwse God. Daniel bijvoorbeeld, dat betekent God is mijn rechter, werd voortaan, we hebben het gelezen, Belteshazzar genoemd. Dat betekent Bel, bescherm mijn leven. Bel was de afgod, de belangrijkste Babylonische afgod die ze dienden. Waar Daniel en zijn vrienden terechtgekomen waren, was een wereld van occultisme en van afgoderij. Het voedsel wat ze aten, wat weliswaar het beste van het beste was, was eerst aan de afgoden gediend, geofferd en opgedragen. Maar ja, dat betekende dus dat wanneer zij daarvan zouden eten, zij impliciet dus ook zich onderwierpen aan die afgoden. Ja, en daarmee zouden ze Gods wetten overtreden. Het was dus niet allemaal zo leuk en aardig als je in de eerste instantie zou denken. Want ja, wat doe je dan, hè? Wat doe je dan? Wat zou u nou doen? Wat zou ik nou doen? Je bent daar bij die koning, de machtigste man op aarde, gevreesd door iedereen. Hij zorgt ervoor dat je het beste van het beste krijgt. Maar ja, jij wilt de God van Israël of God dienen. Wat doe je dan? Ga je dan om de koning te pleasen dan toch maar wat eten? Of ga je God gehoorzaam zijn? Dat is een lastige. Ik bedoel, we kunnen hier wel met elkaar zo heel simpel en clean bespreken hoe dat ging en besluiten om dat dus niet te doen. Maar je zal er maar gestaan hebben op dat moment. Dan ging je kop er wel af. Wat doe je dan? Daniel, die koos ervoor om de weg van God te gaan. Daniel koos ervoor om de weg van God te gaan. Hij zegt in feite, we willen de Heere dienen. We willen ons niet laten verontreinigen door occultisme of afgoderij. Wij willen de Heere dienen. Daniel is er heel duidelijk in. Hij had een compromis kunnen sluiten. Hij had bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, daar aan de tafel al dat prachtige eten kunnen eten en drinken. En dan misschien zo, kent u dat, met de handjes zo onder de tafel, zodat niet iedereen dat ziet, kunnen bidden, Heer, vergeef me en wilt u dit eten zegenen alstublieft. Weet je wel? Beetje onderhandelen met God, als het ware. Maar Heer, ja, ik kan niet anders. Ik herinner mij, toen ik nog in het bedrijfsleven zat, dat wij in het bedrijfsrestaurant met collega's aan tafel zaten te eten, zo tussen de middag de lunch. En dat er één collega was, hè, er was één collega die ging zo zitten en die ging eerst bidden voor het eten. En ik moet u zeggen, en ik zeg dat tot mijn schaamte, ik heb jarenlang gehad dat ik dacht van, dat zou ik ook moeten doen, maar ik durf het niet. Want wat zullen mijn collega's er wel niet van zeggen? Wie herkent dat? Wie herkent dat? Zo, oh, wat een vingers. Wat een vingers. Kijk, daar krijg ik het koud van, weet u dat? Dat ontroert mij. Want dan ben ik dus niet de enige geweest. Dan bent u niet de enige. Dan bent u niet de enige. Voor die situatie stond Daniel ook. Lastig hoor. Het is des te bijzonderder, zeg je dat? Des te meer bijzonder dat Daniel en zijn jongens, zijn vrienden, dat waren nog maar jonge jongens. Een jaar of 20, sommige commentaren zeggen dat hij nog maar een jaar of 14 was. Nou, ik laat het daar ergens tussenin gezeten hebben. Maar dan nog, knap hoor. Dat je dan een besluit neemt om je niet te laten verontreinigen. En Daniël doet daarom ook een beroep op de hofhuishouding. Hij zegt, neem nou met ons 10 dagen de proef op de som. En geef ons 10 dagen lang groente en water. En laten we dan zien wat er gebeurt. En het hoofd van die hofhouding, ja, die neemt daarmee een enorm risico. Want daarmee gehoorzaamt hij dus eigenlijk niet de koning. En dan zou het de kop kunnen kosten van het hoofd. De kop van het hoofd, ja. Nou, u begrijpt wel wat ik bedoel. Hij neemt hem, en wat voor belang heeft hij daarbij, in feite? Wat voor belang heeft hij daarbij? Maar ik ben ervan overtuigd dat God hem gezegend heeft daarin. Want als Daniël het verlangen heeft, als u, als ik het verlangen heb om God te volgen, no matter what, ook al heeft dat consequenties, dan zal hij dat bevestigen. Dan zal hij dat zegenen. Dan zal hij dat uitwerken. Ja, inderdaad. Amen. Amen. Dat is een stap in geloof, lieve mensen. Dat is een stap in geloof. Hoe groot is ons geloof? Hoe groot is ons geloof? En dan blijkt na 10 dagen dat ze inderdaad knapper en gezonder zijn. Fantastisch. Fantastisch. God die zegent dat. Nogmaals, wat zouden wij doen? Als wij in de schoenen van Daniël hebben gestaan. Zouden wij gaan onderhandelen met God. Van nou ja, Heer, ik weet wel, u bedoelt het zo. Maar u weet ook wel dat dat in deze situatie. Ik zei net voor de dienst tegen, ik weet niet eens waar, hoe we daarop kwamen. Maar een beetje van mezelf en een beetje van Maggie. Ik weet niet of u die reclame ook kent. Nou, het is een beetje van mezelf en een beetje van God. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. God wil een onvoorwaardelijke volgeling. Iemand die hem gehoorzaamt. En op zulke momenten komt het op geloofsvertrouwen aan. Je doet een stap omdat je weet, dit is wat God van mij vraagt. En je kunt de consequenties niet overzien. Sterker nog, voordat je die stap zet, voel je eigenlijk wel aan van, dit gaat mij iets kosten. Dit gaat mij iets kosten. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Weet u, er zijn nog veel meer raakvlakken, want met de situatie waarin Daniël en zijn vrienden leven, want zij leefden in ballingschap, hè? Zij werden weggevoerd naar Babel toe. Zij leefden in een vreemd land, een land waar zij moesten leven en wonen en werken, maar waar ze in feite niet thuis hoorden. En eigenlijk is dat met ons ook zo, toch?
Ja.
Wij zijn toch hemelburgers?
Ja.
Wij wonen hier, wij leven hier. Maar eigenlijk zijn we hier vreemdelingen, bijwoners, is de kreet. Daarom ook dat Paulus en ook Petrus, meen ik, spreekt over dat wij in een tijdelijke tent wonen. We wonen hier wel, we leven hier wel. Ik zeg heel vaak, we zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Ja. Als je dat realiseert, hè, dan ga je dingen heel anders benaderen. Dan ga je dingen heel anders benaderen en ook heel anders toepassen. Dan neem je ook andere besluiten. Want dan neem je besluiten gericht op de eeuwigheid. En niet op het tijdelijke, nuttige of aangename. Of het plezierige, plezante. God zegende zijn besluit. En hij maakte het hart van de kamerheer van de Eenheug, maakte hij zacht. Ik denk wel eens, Misschien had Daniël ook wel, want hij kende de psalmen natuurlijk ook al. Misschien heeft Daniël wel gedacht van met mijn God spring ik over een muur. Ja, ja, vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hè? Zo'n mooie bijbeltekst. Met mijn God spring ik over een muur. Ik heb trouwens een keer, dat is even een zijsprongetje. Ik heb daar eens een keer een fout in gemaakt, moet ik u zeggen. Er kwam bij ons op het podium kwam een vrouw die liep op krukken. En dan moest ze een trappetje op en dat was heel voorzichtig. En toen stond ze naast me en ze gaf haar getuigenis. En toen strompelde ze weer dat trappetje af met haar beide krukken. En toen was ze beneden en het was een hele opluchting. Ik zei, nou je moet maar zo denken, met mijn God spring ik over een muur. En toen keek ze me aan, toen zei ze... Ik denk, oeh, dat had ik misschien beter niet moeten zeggen. Een ander raakvlak is misschien, nee niet misschien, een ander raakvlak, overeenkomst met de situatie in Daniël en zoals wij hier vandaag leven, is onze samenleving. Het lijkt wel alsof alles in onze samenleving, wat maar enigszins riekt naar christendom, christelijk geloof, dat dat naar de achtergrond moet verdwijnen. Herkent u dat? Ik kan er een hele hoop voorbeelden van noemen, maar ik noem er maar een enkele. Je mag blijkbaar in het openbaar ook niet meer laten zien dat je christen bent. Tenminste, bij ons in Nederland wordt dat steeds lastiger. En ik las, maar dat is maar een heel kleinigheidje, maar het viel mij op. Wij kochten een kerstbrood bij de Albert Heijn. En we kwamen thuis en die doos met dat brood erin stond op de aanrecht. Ik zei tegen Tineke, dan moet je eens kijken. Er staat geen kerstbrood meer op, er staat feestbrood op. Het is maar een kleinigheidje, maar zo langzamerhand gaat dat allemaal wel naar de achtergrond toe.
Ja, geen kerstmarkt, maar wintermarkt.
Wintermarkt in plaats van kerstmarkt, ja. Ja. Ik weet dat er in het westen, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dat er scholen zijn. Daar vieren ze geen kerstfeest meer, omdat ze geen aanstoot willen geven. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ja, ik snap het wel, maar toch snap ik het niet. Ik moet u zeggen, toen wij als gemeente een aantal jaren geleden begonnen, zochten wij net als u een ruimte om eens samen te komen. En wij wilden graag in de aula van een school bij elkaar komen. En we hebben heel wat scholen gehad in Sneek. Zelfs christelijke scholen. Maar er was niemand die ons op zondagochtend, wanneer er toch helemaal niets te doen was in die school, ons wilde ontvangen om daar samen te komen. Tegen betaling natuurlijk, dat huurde hij dan. Want zo zeiden zij, wij willen neutraal blijven. En toen dacht ik, christelijke school hè? Toen dacht ik, als een christelijke school geen christelijke groepering wil toelaten, omdat ze zeggen, wij willen neutraal blijven, ben je dus per definitie niet meer neutraal. Heb je een keuze gemaakt? Kunt u me volgen?
Ja.
Uiteindelijk zijn we in een school terechtgekomen, een christelijke school die ons van harte ontving. En wij komen er al een aantal jaren samen en we hebben een hele goede relatie. Maar wij zorgen er wel voor dat wij een goed getuigenis geven. We ruimen alles netjes op, we maken alles weer schoon. We hebben regelmatig overleg en als er wat is, laat het horen, dat denken we erom. We brengen één keer per jaar brengen we de taart heen. Want wij willen graag een goed getuigenis geven, ook op die christelijke school. Zo belangrijk hè, zo belangrijk, dat moet je koesteren. Over die kleinkinderen gesproken. Onze oudste dochter en haar man, die gingen met de kinderen op tennis. En die kinderen beginnen zich een beetje ontwikkelen daarin. En kunnen dus naar de volgende groep. Raad eens wanneer de volgende groep tennisles heeft. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Dus zei onze oudste dochter, als je christen bent kun je blijkbaar niet meer op tennis. Misschien is er een andere mogelijkheid, maar het gaat even om het principe. Hè? Mm-hmm. Lastig hoor.
Voetbal.
Ja, voetbal zal ook zo zijn.
Oh, ja. Maar
soms dan ook zondagsvoetballen. Zondagsvoetballen, ja. Ja. Leg het die kinderen maar eens uit dan.
Ja.
Lastig hoor. Wat doe je dan? Wat zou Daniël gedaan hebben? Weet u wat mij opviel aan Daniël? Was dat hij van tevoren een principieel besluit genomen had. Dus niet een besluit wanneer hij voor die situatie stond en wanneer hij het gevoel mee laat spreken. Of de consequenties ziet van het besluit wat je genomen hebt. En met jezelf begint te onderhandelen, met je geweten. En met, hoe leg ik het de Heer dit vanavond in mijn gebed uit? Nee, hij had van tevoren een besluit genomen over waar zijn grenzen lagen. Zo krachtig, hè? Dat is zo krachtig. Want dan ben je namelijk in staat om nee te zetten op het moment supreme. Op het moment dat het nodig is. Op het moment dat je niet in de verleiding moet komen. En kunt zeggen van nee, want ik heb mijn principes. Ik wil rein en zuiver tegenover God staan. Dan ben je in staat om nee te zeggen. En weet u, God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10 vers 13. Mooi hè? Kracht te gelegener tijd. Hoe liep het nou met Daniël en zijn vrienden af? Hoe liep het nou eigenlijk met hen af? Nou, we hebben het gelezen. God beschermde hen. God bevestigde de besluiten die ze op voorhand hadden genomen. Maar het ging nog veel verder. Want God beschermde Daniël ook in de leeuwenkuil. U kent het verhaal ongetwijfeld. Hij beschermde zijn vrienden ook in de vuuroven. En dat niet alleen, maar hij gaf Daniël ook wijsheid en inzicht over de toekomst. We hebben het gelezen in vers 17. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij allerlei visioenen en dromen. Daniël die profeteerde ook over het laatste der dagen. God wist, deze jonge man is getrouw. En hij gaf hem steeds meer wijsheid. Wees getrouw in het kleine en God zal je doen groeien. Ook steeds meer en meer in het grote. En nou we het daar toch over hebben, over die laatste dagen. Even een heel kort zijsprongetje nog. Gelooft u dat de Heer snel terugkomt? Roep eens wat.
Ja.
U klinkt wel heel enthousiast. Gelooft u dat de Heer spoedig terugkomt?
Ja.
Oké. Ik geloof dat ook. En wanneer dat precies is, dat weet ik niet. Maar dat weet de Vader. Hè? Dat weet de Vader. Daar gaan we niet over speculeren. Dat willen we niet doen. Trouwens, daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Ik weet dat de Heer spoedig terugkomt. Ik moet u zeggen, en we hadden het er gisteravond nog even over. Ik las eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, ik denk eind jaren 70, de boeken van Hal Lindsey. Kent u die? Ja, die kent u ook. Oh, dat is mooi. Ik kreeg daar rode oortjes van. Ik vond dat zo mooi om te lezen. Ik vond dat geweldig. En ik herinner mij dat Hal Lindsey schreef, dat was ten tijde van de Koude Oorlog, dat hij schreef over de weeën. Nou, degene die kinderen hebben, die weten dat precies. Ik heb dat ook vier keer mee mogen maken bij onze kinderen. Als de weeën komen, ja, dat is op zich nog niet zo. Maar als ze steeds vaker komen en steeds heftiger komen, dan weet je, binnenkort, dan wordt hij geboren. En zo is het ook met Gods schepping. Onze schepping is in barensnood. En we mogen weten dat naarmate de weeën toenemen, dat God snel terug, dat de Heer Jezus snel terug zal komen. Heel bijzonder is dat. Er is een moment dat de koninkrijken van de wereld zullen ophouden te bestaan. En vervangen zullen worden door het koninkrijk van God. Amen?
Amen.
Amen. En Daniël krijgt van God kennis en inzicht om daarover te profeteren. Dat gaat bijvoorbeeld als hij de droom van Nebukadnezar uitlegt. Dat gaat over het koninkrijk der hemelen. Maar omwille van de tijd ga ik daar nu niet op verder. Maar het is wel heel bijzonder. En als je daar zo dan nog eens over nadenkt. En je zet al die aspecten zo op een rijtje. Dan komt het eigenlijk vanmorgen bij elkaar. De goede voornemens die je hebt gemaakt. Of die je wilt maken. Of misschien wel na vanmorgen alsnog wilt gaan maken. Daniël. En de tijd waarin we leven. Eigenlijk komt het vanmorgen allemaal bij elkaar. En ik denk dat het daarom des te belangrijker is. En Felix heeft dat ook al genoemd. Naar aanleiding van het mooie kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag. Om dat ook inderdaad te doen. Om Gods woord te bestuderen. Om te bidden. Om te praten met onze hemelse papa. Die zo verschrikkelijk veel van je houdt. Die zo verschrikkelijk veel van je houdt. En niets anders verlangt dan naar je te luisteren. En met je te praten. En ja, dat zal onvolkomen zijn. Ik moet wel eens denken aan die kindertekeningen. Hè? Dan, vooral in het begin, dan staan er gewoon een paar krassen op. En dan denk je van, nou, het gaat drie keer nergens over. Maar het is zo mooi. Want jouw kind heeft dat voor jou gemaakt. Dat koester je. En ik denk wel eens van mijn gebeden. Het lijkt soms helemaal nergens naar. Maar ik denk dat dat net als die tekening is. Naar mijn papa in de hemel. Hij koestert het. En hij wil niets liever dan dat van ons te horen. En weet u, als we zo leven, als we Gods woord bestuderen, als we met hem praten, als we een relatie met hem hebben, dan willen we niets liever dan zuiver te leven. En zuiver leven doe je door besluiten te nemen. Tot hier en niet verder. Want dit staat er in Gods woord. Dat doe je niet op het moment dat het zover is. Dat doe je van tevoren. Net als Daniël. Hij nam zich voor. Hij nam zich voor. Een goed voornemen. En we komen allemaal wel van dat soort conflict situaties tegen. En ik heb er al een aantal genoemd. En gelukkig er is een herkenning. Misschien werk je wel voor een baas. Die je dingen laat zeggen tegen een klant waar je niet helemaal achter staat. Omdat je weet, het klopt niet helemaal. Of misschien werk je wel voor een baas. En zoals ik het wel meegemaakt heb. Zegt van nou, we komen niet helemaal uit deze maand. Schrijf maar een paar uren op, extra uren op voor die klant. Ja, maar ik heb niet meer uren gewerkt voor die klant. Ja, maar doe het toch maar. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Of misschien zit je op school. En heb je een repetitie. En denk je van, ik snap er drie keer niks van. En je ziet opeens, oh, ik kan op het briefje van mijn buurvrouw kijken. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Laat ons belangrijkste voornemen zijn om voor God te leven. En al dat andere zal hij bovendien schenken. Zal hij geven. Laten wij hem volgen, laten wij hem eren, laten wij hem aanbidden, laten wij hem lief hebben. En lieve mensen, word dan niet een alternatieve feit, word geen alternatieve christen. Kunt u me volgen? Word geen laadpaalklever, maar ga onderweg, want hij leidt mij de weg. Hij leidt mij de weg. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Inderdaad, ja. Ik heb een filmpje meegenomen. Dat wil ik graag laten zien. Dit is maar een heel kort filmpje hoor, 2-3 minuten of zo. Dat gaat over een, voordat je het laat zien wil ik er iets over zeggen. Ik zou de titel mee willen geven, Geloof is vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Het gaat over een brug in China. En als u wilt weten waar dat precies is, nou, dat is in het Pingyang district. Nou, dan weet u precies wat het is, hè? Toch? Jawel, dan weet u wel wat het is. Dat is een hangbrug van 300 meter lang. En 180 meter hangt die boven een dal. En die brug die heet Brug voor Moedige Mensen. En u weet nou, zo langzamerhand, u kent me een klein beetje. Ik probeer dan altijd wat ik zie te vertalen in geestelijke lessen. Nou, kijkt u maar eventjes. Gaat dat lukken? Oh. Begin eens even zonder geluid, maar dan komt het geluid. Er is geluid bij, maar ik weet niet of dat lukt. Nou, het geluid wat erbij is, is dat je een piep in de brug hoort. Piep. Dat is heel suggestief. Snapt u wat ik hiermee probeer te zeggen? Roep eens wat.
Wat? Aan de overkant geraken.
Ja, ja. Roep nog eens wat. Wat?
Ja, hij is boven binnen.
Ja, dat is ook een hele goede.
Vertrouwen dat die brug sterk genoeg is om je te dragen.
Amen. Amen. Nog meer?
Nu boven kijken.
Naar boven kijken. Ik hoorde nog iemand.
Mensen die de overkant al hebben gehaald, dat je daarnaar moet kijken.
Kijk, kijk. Geweldig. U kunt dat kunt je ook al dingen vertalen naar geestelijke lessen. Ja. Geweldig, ja. Ik heb dit laten zien ergens dat mensen gewoon niet meer durfden te kijken. En ik kan me dat zo voorstellen, hè? En het gekke is, dat glas is steviger en stugger dan wanneer ze de metalen platen hadden opgelegd. Heel gek is dat. Maar toch, omdat je kunt zien in de diepte, ben je bewust van het risico.
Ja.
Nou moet u me eens vertellen, naar wie keek Petrus toen hij over het water liep?
Jezus.
En waar keek hij naar toen hij begon te zinken? U kunt ook wel gaan preken. Je kan besluiten om niet op het water te gaan lopen. Je kan besluiten om niet die brug over te steken. Dat kun je allemaal besluiten. Maar je kan ook besluiten om het wel te doen. Om de bouwer, de ingenieur die die brug gebouwd heeft, te vertrouwen. Ik bedoel, het heeft een paar losse centen gekost, dus het zal echt wel goed zijn. En je kunt onderweg gaan. En sommige mensen die rennen naar de overkant, nou, die hebben blijkbaar een groot vertrouwen. En sommige mensen, die houden zich angstvallig vast. Nou, die hebben misschien nog even iets minder vertrouwen, totdat ze misschien tot de helft zijn en denken dan van, nou, het gaat goed, ik loop maar door.
Maar ze gaan wel.
Maar ze gaan wel. En hun geloof groeit. Hun vertrouwen groeit. Je hebt ook mensen die gaan kruipend. Ik denk dat ik zou kruipen. Maar ze gaan wel onderweg. Goed, hè? Goed, hè? En misschien dat je dan halverwege blijft staan en met knikkende knieën je aan die reling vasthoudt en denkt van, ik durf niet verder, ik durf niet verder, ik durf niet verder. Maar dat God je toch kracht gaat geven om het besluit wat je genomen hebt in je leven Door onrecht te gaan, te volgen en te gaan. Zodat je aan de overkant komt. En als je dan uiteindelijk aan de overkant komt en je kijkt over terug en denkt van, nou, ik snap niet waarom die mensen dat niet durven. En weet u waarom? Omdat je geloof gegroeid is. Amen.
Amen.
Amen. Dank u wel. We nemen een...